Goedenavond. Kerkraad heet u jou hartelijk welkom in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het heiligavondmaal, waarin dominee van de Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 7. We lezen ook zondag 28c, 29 en 30a van de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Dan zal er aandacht zijn voor de opening van het winterwerk. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De voorzang. De voorzang is Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 40, de versen 1 en 2. In deze dienst, waarin ook wordt dank gezegd en teruggekeken op de viering van het Heilig Avondmaal op deze zondag. En nu zingen van Psalm 40, vers 1. Ik heb lang de Heere mijn druk verwacht, hij heeft zich tot mij geneigd. En vers 2, hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer.
Thank you.
nadat we het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 133 het eerste couplet. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, het eerste couplet. We doen belijdenis van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in verbondenheid met de kerk, door alle eeuwen heen en ook van alle plaatsen wereldwijd, we spreken daarmee aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, trouwe en barmhartige Vader, ook vanavond komen we in ons gebed voor uw heilig aangezicht. U die groot en heerlijk bent, u die ons zo ver ook te boven gaat. U die in het heilige woont, het heilige der heiligen. En u laat uw woord horen. Ja, u bent zelf in deze wereld gekomen. Het woord dat vlees is geworden in de Heer Jezus Christus. En Heer, ook door uw Heilige Geest bent u onder ons komen wonen, in uw genade en goedheid. En wij zeggen u daarvoor dank en lof, dat u ons nabij komt. In deze wereld, met al zijn noden, al zijn goddeloosheid. Alles wat ook tegen uw wet ingaat en tegen uw eer. Maar u ziet naar ons om, naar ons mensen. U toont uw trouw en zorg voor uw kerk. En Heere, daarvoor bent u te prijzen en te danken. Maak ons er opmerkzaam op dat we dat met ons hart ook erkennen. Dat we uw goedheid niet verachten, maar juist u daarvoor eren. Bereid zijn om te luisteren naar uw woord. Heere, schenk dat door uw Heilige Geest ook vanavond in onze harten. De gewilligheid, de openheid. Ja, ook het verlangen om uw woorden te ontvangen. Om die op te nemen. Heere, laat het zijn als een regen op een droge aarde. En dat het daardoor ook vruchtbaar wordt in ons leven. Meer en meer. Dat het tot groei komt wat u gegeven hebt. In uw genade en goedheid. Zodat we daarmee ook u mogen eren. Tot onze bestemming komen. En tot zegen zijn van anderen. Heere, wij roepen u aan. Hoor ons gebed en schenk dat zo in de gemeente. De krachtige werking van uw Heilige Geest. Tot bekering. Dat Heere, ieder die nog zijn eigen weg ging, nog niet door die smalle poort is, was gegaan, dat er ook verandering komt in het leven. En dat het ook niet meer loslaat wat u te zeggen hebt, maar dat u ons brengt op uw weg. En dat we zo ook oog krijgen voor Jezus Christus, als onze zaligmaker, als de Heere en Koning over ons leven. U bidden we, Heere, dat u ons zo nabij bent. In de verzoening over al onze schuld, bedek dat door het bloed van Christus, dat u ons aanneemt in uw genade, vanwege dat offer eenmaal gebracht op Golgotha aan het kruis. Wat een wonder van uw liefde. En Heere, zo mochten we ook vanmorgen het avondmaal houden. En de dood van de Heere gedenken en verkondigen. En Heere, daarin wilde u ook de onderlinge verbondenheid en bovenal de verbondenheid aan onze Heiland Jezus Christus versterken en verstevigen. Bewaar dat ook, Heere, dat we dicht bij u leven, maar ook in verbondenheid van liefde en vrede met elkaar. U bidden we dat u zo uw zegen geeft. In onze dankbaarheid wat u geeft in de zichtbare tekenen van brood en wijn, wat u geeft in de gemeente, in dankbaarheid, Heere, maar ook dat we met een vast voornemen zo de week ingaan, om u ook te eren, om niet ervoor terug te schrikken, de goede keuzes te maken, ervoor uit te komen wie u voor ons bent. Help ons daarin. U bidden voor uw kerken wereldwijd. We bidden u voor hen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Maar christenen wonen in landen waar je niet vrij uit samen kunt komen of het evangelie mag delen met anderen. Heere, sterk hen en help hen. Wees hun troost en hou vast. Geef ook voor hen dat er ruimte komt om u te belijden en om ook als kerk in alle openheid samen te komen. Heere, we bidden u dat u ook de kerk in ons land gedenkt in uw trouw en genade. En Heere, dan belijden we dat als we er zelf naar kijken, het menselijke ervan, de gebrokenheid en verscheurdheid, tweestrijd, lauwheid ook, Heere, en dwaling, ontfermt u zich over het kerkelijk leven, ook waar op veel plaatsen wordt gezien dat mensen de kerk verlaten, zich er niet meer aan willen binden, geen inzet meer tonen. Heere, en er kunnen er vele zorgen zijn over het kerkelijk leven, over de overdracht naar de volgende generaties. U bidden we dat u daarin ook wijsheid geeft en help ons om het van u te verwachten. Wij kunnen soms van alles denken en allerlei menselijke oplossingen zoeken. We bidden bovenal dat u zelf met uw woord kracht doet, opdat mensen worden getrokken, ouderen en jongeren, dat ze zo van harte verbonden zijn aan uw dienst, dat ze er ook voor over hebben om vol te houden, om bij te dragen, om de gemeente op te bouwen. Heren, wij bidden van u dat u zo ook het kerkelijk leven gedenkt, in alle verscheidenheid, door heel het land, ook hier. En dat dat niet onze verdienste is, maar dat u zelf uw trouw betoont. En dat u ons genadig bent en doorgaat met uw Heilige Geest. Ja, tot de dag dat Jezus Christus zal komen en alle gebrokenheid voorbij is. En uw volk gereinigd zal zijn en geheiligd, verlost van de zonde en toegewijd aan de aanbidding van u, drie-enige God. Heere, hoor ons gebed. Blijf ons nabij. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond uit de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament. In het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, versen 36 tot en met 50. De schriftlezing vindt u in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7. Lucas 7. En dan lezen wij in het woord van God als volgt vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseer binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken, met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste zijn voeten. En zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie jij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de schriftlezing uit de Bijbel. En daar wil ik u het woord ook uit bedienen, uit het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Maar daarbij is ook verweven het aantal vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus, die ook gaan over het avondmaal. Vraag en antwoord 77 tot en met 80. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en bloed wil voeden en laven, als zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken? Bij de instelling van het avondmaal, die aldus luidt: ons Heer Jezus nam in de nacht waarin hij verraden werd het brood. Er volgt verder het citaat uit 1 Korinthe 11, wat ook in het avondmaalsformulier is gelezen. En deze belofte wordt herhaald door de heilige Paulus, waar hij zegt, en dan een gedeelte uit 1 Korinthe 10. Worden brood en wijn dan werkelijk het lichaam en het bloed van Christus? Evenmin als het water bij de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt en de eigenlijke afwassing van de zonde is, maar er alleen een goddelijk teken en een bevestiging van is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam zelf van Christus, hoewel het naar de aard en de eigenheid van de sacramenten het lichaam van Jezus Christus genoemd wordt. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed, of het Nieuwe Testament is zijn bloed? En spreekt Paulus van de gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus? Christus zegt dat niet zonder goede reden. Namelijk, niet alleen om ons daardoor te leren dat evenals brood en wijn dit tijdelijke leven in stand houden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de ware spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar vooral om ons door deze zichtbare tekenen en onderponden de zekerheid te geven dat we door de werking van de Heilige Geest even zeker deel krijgen aan zijn ware lichaam en bloed als wij deze heilige tekenen met de mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid even zeker ons deel zijn alsof wij zelf in eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden genoegdoening gegeven hadden. Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse, dat is pauselijke, mis? Het avondmaal des Heren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar door ons aanbeden wil worden. Maar in de mis wordt gesteld dat de levenden en de doden alleen dan door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en daarom ook daarin aanbeden moet worden. En daarom is de mis in wezen niet anders dan een verloochening van het enige offer in het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover lezen we uit de catechismus. We gaan nu zingen van Psalm 16, de versen 3 en 4. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die zijn aangekondigd. En dan zullen we zingen van Psalm 16, de versen 3 en 4. Lucas 7 vertelt ons over een vrouw die bekend stond als zondares. In welke zonde ze heeft geleefd, weten wij niet. Maar blijkbaar had ze geen beste naam. En hoe begint Lucas nu over haar te vertellen? In vers 37. Zie, een vrouw in de stad, een zondares, hoorde dat Jezus er was. Ze kwam dat te weten. Jezus, de Nazarener, hij is in de stad en hij zit bij Simon de Farizeeër. Die heeft hem uitgenodigd. En deze zondares is het te weten gekomen dat Jezus er is. In haar stad. En ze weet waar hij zit. Nou, dat is wat. Het laat haar niet koud, zo blijkt uit het vervolg. Het raakt haar. Haar hart gaat sneller kloppen. En ze komt in beweging. En ze neemt een kostbare fles met zalf mee. En ze gaat erheen. Naar Jezus toe. Ging u vanmorgen, als het ware zo met haar mee, aan zijn tafel, getrokken, verlangend, omdat je naar Jezus toe wilt. Zodra deze zondares te weten kwam dat Jezus in de stad was, bij de Farizeeër Simon in huis, gaat ze op hem af. Ze komt met de albasten fles zalf. Die is voor hem. En dan staat ze bij zijn voeten en ze staat er helemaal in tranen. Waarom toch? Waarom zoveel emotie? Waar gaat het over? Nou, dat weet de Heer Jezus wel. Het gaat over schuld en over vergeving. En nu kunnen we ons afvragen, juist ook in deze geschiedenis, wat is er eerst? Is er eerst de liefde of vergeving? In die gelijkenis over die twee schuldenaars vertelt Christus eerst dat een schuldeiser beiden de schuld heeft kwijtgescholden. En dan vraagt hij, wie zal hem nou meer lief hebben? Wie veel vergeving krijgt, die zal dat met veel liefde beantwoorden. Dus ja, je zou zeggen, eerst is daar die vergeving en dan komt daar de liefde. Maar bij die zondares die daar zo komt en waar Jezus ook tot spreekt, lijkt het andersom te gaan. Ze laat heel veel liefde zien voor Jezus. Ze zalft zijn voeten en dan zegt hij op het laatst, uw zonden zijn u vergeven. Dus wie hem lief heeft, die krijgt vergeving. Of niet? Wat is er eerst? Krijgt u eerst vergeving? En daarom zult u Christus lief hebben? Of moet u hem lief hebben? Zult u vergeving krijgen? Wat is eerst? Nee, niet wat. Jezus is eerst. Hij is die schuldeiser, de schuldeiser die de schuld kwijtscheldt. Hij is de zaligmaker van zondaren die zijn leven gaf. De Zoon van God die de zonde vergeeft. Hij staat daar eerst. De eerste bij deze vraag. Wanneer u naar uzelf kijkt en misschien ook wel eens denkt, is mijn liefde wel echt? Liefde voor God, voor Jezus? Of u twijfelt of uw zonden al zijn vergeven? En wanneer mag je dan aan het avondmaal? En wellicht hebben jullie vanochtend ook wat mee geworsteld. Is ook dit de boodschap? Jezus eerst, zie op hem. Hij is het Lam van God dat de zonden wegdraagt. Hoor, hij nodigt hoeren en tollenaren en hij eet met hem. Hoor en zie wie Christus is. En laat dat u hoop geven. Laat dat je vertrouwen geven. Laat dat liefde brengen in je hart. En laat de kennis van hem ook uw hart verbreken en in beweging zetten om hem van harte lief te hebben. Wie zo komt aan het avondmaal, wordt ervan verzekerd. Uw zonden zijn u vergeven. En dat gebeurde bij Simon niet. Bij Simon gebeurde dat helemaal niet. Hij heeft de Heer Jezus wel uitgenodigd. Hij wil ook wel eens met hem aan tafel zitten. Ja, maar tegelijk vertrouwt Simon Jezus niet. En Simon weet ook helemaal niet van schuld voor God. Daar geeft hij geen blijk van. Hij zit niet verlegen om genade. Hij houdt zijn hart gesloten voor de liefde van Christus. Maar je gebruikt toch niet samen de maaltijd om alleen maar wat voedsel naar binnen te werken. Nee, samen eten, dat is ook verbonden zijn. Dat versterkt, als het goed is, ook de onderlinge gemeenschap. En daar gaat het in het avondmaal ook om. Die vereniging met Christus. Hij in ons en wij in hem. Dat is de bedoeling. Dat wordt daar gegeven. De verbondenheid, de gemeenschap met Christus en daarnaast onderling als leden van zijn lichaam. Maar ja, Simon, hoe is dat dan in dat huis van die farizeeën uit Lucas 7? Ja, hij wilde de Heer Jezus wel te gast hebben. Hij vroeg hem, dus komt u bij me eten? En Jezus doet het. En zo liggen ze aan naar de gewoonte van die dagen. Christus en Simon de Farizeeër en andere gasten. En toch is het bij deze Simon maar een uiterlijke vorm. Hij heeft de Heere geen water gegeven om de voeten te wassen. Hij groet hem niet met een kus zoals dat toch gebruikelijk was. Hij toont eigenlijk geen enkel respect. En kijk maar afstandelijk toe. Naar die zonderes die erbij komt. Simon vertrouwt Jezus niet. En hij kijkt minachtend neer op die vrouw met haar liefde. Ja, als je toch zo aan het avondmaal zou zitten. Zonder hoogachting voor Christus. Zonder geloof in zijn genade. En ondertussen kijk je neer op deze en gene. Dat was toch niet, hoop ik, vanmorgen. Ja, dan zit je er wel, maar dan is er geen band, geen echte gemeenschap met Christus en hoor je er helemaal niet thuis. Er zijn nog meer gasten bij Simon de Farizeeër. Zij zien ook die zonderes bij Jezus' voeten en ze volgen dat gesprek met Simon en ze horen de Heere zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En dat verbaast hen. Staat er in vers 49. Wie is deze die ook zonde vergeeft? Ze hebben hun twijfels. En ja, voor zover we lezen kunnen, blijft het daar ook bij. Bent u zo iemand? Hebt u twijfels? Daarom stelt het maar weer uit. Wat is dat toch? En verder gebeurt er niks. Misschien het belijdenis doen. Om toegang te krijgen tot het heilig avondmaal. Of het daadwerkelijk opstaan en aangaan. Het komt er niet van. En je houdt het maar in het midden. Is er dan geen geloof? Trekt je hart niet naar hem? Nou, voor wie dat geldt. Bereid u vast voor. Op de volgende keer dat de nodiging zal klinken. Bereid u vast voor in deze maanden. Denk aan die vrouw die het huis van Simon binnenkomt. Het is een zondares. Door velen wordt ze weggekeken. Ze wist het zelf ook wel. Haar schuld is groot. En toch komt ze tot Christus. Ja, juist daarom. Het is vanwege haar zonde. En omdat hij het is die de zonde vergeeft. Dat is nauw verweven met elkaar. Ze weet wel van haar schuld. Maar ze weet ook van hem die zonde vergeeft. En hij is het die ook haar geestelijke vriend wil zijn. Ze gelooft in hem. En dat ze zijn voeten kust, dat wijst erop. Ze blijft niet op een afstand staan, maar ze komt heel dicht bij hem. En ze vertrouwt zich zo helemaal aan hem toe. En dan doet ze nog iets. Ze zalft de voeten van Christus. Ze was gekomen met een albasten fles met zalf. Dat was dus al haar bedoeling bij voorbaat. Ze had het meegenomen. En ze wilde hem haar liefde bewijzen met die kostbare zalf. Nou, gewoonlijk werd iemands hoofd gezalfd. Of de handen. Met van die heerlijk geurende olie. Dat was lekker verkwikkend. En nu staat ze hier bij Jezus in dat huis van Simon. En zij zalft niet zijn hoofd. Maar zij zalft zijn voeten. Ja, ze is natuurlijk wel bij een ander in huis. En daar ligt de Heere aan. En ja, hij ligt daar om die maaltijd te gebruiken, zo wat te zij. Rondom de gerechten, zo was dat gebruikelijk, met wat kussens. De Heere ligt daar aan. En ik kan me zo voorstellen dat ze zichzelf niet zo ver naar voren wilde dringen. Maar ja, toch die zalf, die kostbare zalf. Bewaard in dat dure flesje. Het zal haar een vermogen hebben gekost. Maar het is haar uiting van die grote dankbaarheid, van die diepe liefde. Alles heeft ze voor hem over en daar blijkt haar geloof, die werkelijke band met Jezus, die blijkt in deze daad van liefde. Het heilige avondmaal draagt er ook aan bij. De Heilige Geest, ja, die legt in je leven de innerlijke band met de Heer Jezus. De band van het geloof, van de liefde. Maar die band die versterkt de Heilige Geest ook aan de tafel van de Heere. Hij is de geestelijke schakel tussen de hemel en tussen de aarde. Tussen Jezus en degene die hem lief hebben. De Heilige Geest woont in Christus die in de hemel is. En hij woont in de gelovigen op de aarde. Dat zijn dus niet twee geesten. Het is één Heilige Geest. Die het hoofd boven verbindt met het lichaam beneden. Want het menselijk lichaam van Christus, dat is en dat blijft in de hemel. Ja, logisch, dacht u. Jezus is nog naar de hemel opgevaren. Nou, in de Rooms-Katholieke opvatting wordt dat zo niet logisch gevonden. Daarin meent men dat brood en wijn wezenlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. En wanneer de priester het heeft gezegend, dan wordt de hostie behandeld als een stukje lichaam van Jezus. Zo werkelijk, het lichaam van Jezus, dat je er een kniebuiging voor maakt. Vol eerbied voor die hostie. Nee, legt vraag 78 uit van zondag 29. Zoals het water van de doop niet verandert in het bloed van Christus, ook niet de afwassing van de zonde zelf is, zo verandert het brood niet in zijn lichaam, maar het is er een teken van en een zegel. Het sacrament wijst erheen. En die verzekert dat het waar is. Niet het brood zelf maakt ons één met Christus, maar dat doet de Heilige Geest. En de Heilige Geest doet dat door dat sacrament dat we houden. En hij doet dat in de gelovigen die hun hart in de hemel hebben. Hun hart bij hem. Bij Jezus die ons heeft gekocht met zijn bloed. Let goed op wat Jezus zegt tegen die zondares aan het eind. Hoe kreeg zij nou vergeving? Voor een grote schuld. De Heere zegt, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof. Ja, zegt hij dat wel goed? Is het geloof nou zo sterk om een mens te behouden? Kan mijn geloof op zichzelf mij redden van de toren? Dat doet Jezus toch? Hij is de redder. Hij alleen kan mij zalig maken. En ons geloof, dat kan ook wel eens heel wankel zijn. Je denkt wel eens, is het wel goed? Niet mijn geloof betaalt de prijs. Dat heeft Jezus gedaan, de Zoon van God. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk met deze uitspraak, uw geloof heeft u behouden. Zonder geloof in mij sta je er buiten. Zonder geloof in mij gaat het aan je voorbij. Zonder geloof, zoals Simon de Farizeeër, heb je geen vergeving. Het geloof is noodzakelijk voor het behoud van je ziel. Wat is dan zo bijzonder aan dat geloof? Nou, het geloof heeft alleen Jezus. Geloven is geen prestatie van ons, maar geloven dat is bouwen op de Heere Jezus. Geen enkele verdienste meer hebben dan alleen de verdienste van hem die voor mij wilde sterven. En wat die vrouw liet zien en wat haar dreef, dat ze bij Jezus kwam. En al dat met haar tranen, met die zalf, haar vertrouwen. Dat noemt Christus geloof. En hij zegt, uw geloof heeft u behouden. Ja, wat had ze nou? Ze had hem. Meer niet. Echt, meer niet. Ze had Jezus. En dat is genoeg. Dat hij er is en dat ze bij hem schuilt. Dat ze hem aanhangt. Door dat geloof is zij gerechtvaardigd. Door dat geloof hebben wij Jezus. En we hebben al zijn gerechtigheid. Het is alsof we zelf alles hadden betaald. Het is voor God dan ook genoeg als je hem hebt. Hoe dat kan? Het heeft wat gekost. Het avondmaal wijst erop. Om voor zichzelf een gemeente te reinigen en te heiligen, heeft Christus een groot werk volbracht. Dat moest gebeuren. Want hoe vindt hij ons? Hij vindt ons in onze verlorenheid. In onze duisternis. Als hij een mens vindt, dan vindt hij ons als een onwillige, opstandige zondaar. Hij vindt ons dat we schuldig zijn en onrein. Je zou denken, wie wil er nou zo'n bruid hebben? Wie ziet dat nou met zulke mensen zitten? Wie ziet dat nou met mij zitten? Wie kan er wat mee? Ja, dat is de Heer Jezus Christus. In zijn wonderlijke liefde. Die ziet dat zitten. Die kan er wat mee. Ook met u, ook met jou. En hij weet het. Hij weet zondaren te redden uit onze verlorenheid. En hij reinigt je. Zodat je brandschoon wordt voor God. Hij heiligt je. Zodat je een nieuw leven gaat leiden. Dat is een heel werk. Dat is een groot, zwaar werk. Christus heeft het gedaan. Hij doet het. En de grootste van de zondaren reinigt hij zo. Voor het aangezicht van God blijft er geen vuiltje meer van over. En van de hardnekkigste godlogenaar weet hij iemand te maken. Die de Heer gaat prijzen. Met heel zijn ziel. Hoe vaak is dat niet al gebeurd? Zo'n verandering. En waarom doet hij dat? Hij doet het uit liefde. Uit liefde voor het verlorene. En hij doet het tot verheerlijking van zijn Vader. Hij moest er een groot offer voor brengen. Het offer op Golgotha. En hij zet er ons bij stil. Ook vanmorgen weer met brood en wijn. Dit deed ik voor u. Dit deed ik om u te redden. Om u tot leven te wekken door de geest. Om u binnen te leiden in het eeuwige gelukzalige leven. Dit heb ik voor u, voor jou gedaan. Mijn bloed vergoten. Mijn lichaam gebroken. Het geloof waarin wij het avondmaal houden, dat geloof is op zichzelf geen verdienste. Dat je daardoor vrede krijgt. Maar het geloof bindt ons vast aan Hem die onze redder is. Wie gelooft in Christus, die heeft Hem, die heeft Jezus. En zijn leven is mijn leven. En zijn overwinning is mijn overwinning. En zijn heerlijkheid is mijn heerlijkheid. Dat is het geheim van het geloof. Het is Jezus. En wanneer Hij, Christus, ons roept tot zijn tafel om te eten van dat brood en te drinken, dan gedenken we zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Omwille van Hem zijn ze vergeven, verzoend. Dus niet dat ze dan op dat moment nog moeten worden vergeven. Niet dat we het maar hopen eens vergeving te krijgen. Zij die geloven. En ze weten van hun zonden. En ze vertrouwen tegelijk op die belofte van de vergeving. Die mogen ze ontvangen hebben. Dus je gaat eigenlijk niet naar het avondmaal om daar een soort vergeving te halen. Alsof je voor de viering van het avondmaal zelf je schuld nog draagt. En dat je daarna van bent verlost. En daarin blijkt ook wel iets van het verschil met de Roomse mis. In vraag 80 heet dat de paapse. Dat is een ouder woord voor de pauselijke mis. En volgens de leer van Rome hebben gelovigen nog geen vergeving van de zonde door het lijden van Christus, ooit op Golgotha. Maar Christus moet steeds weer worden geofferd in het ritueel van de mis. Dat moet weer worden voorgesteld, dat offer. En je krijgt eigenlijk beetje bij beetje de vergeving. En je bidt ook, zelfs nog voor de doden. In een requiem, een dodenmis. Zodat ook de doden wat eerder uit het vage vuur naar de hemel mogen. Het is veel meer een gedachte van stap voor stap. En de mis die dan wordt gehouden, dat is een soort herhaling van het offer van Christus. Waarin zijn lichaam en bloed in ieder geval weer worden voorgesteld aan God. Nee, zo zet de catechismus daartegenover, op grond van Gods belofte mogen geloven dat al onze zonden zijn bedekt. En dat we door het geloof volkomen vergeving hebben door dat enige offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. In die zekerheid sterkt de geest ons door brood en wijn. In die zekerheid. Dus we vieren avondmaal niet om daar vergeving krijgen voor onze zonden. Nee, we geloven dat Christus onze zonden vergeeft en dat willen we gedenken. Daarvoor willen we Hem eren. En Hij bevestigt dat geloof. Hij sterkt het met de tekenen aan de tafel van het sacrament. Volgens de leer van Rome zijn brood en wijn Christus zelf. Moet je er ontzag voor tonen, voor die tekenen. Nee, dat hoeven we niet te doen. Alsof die hostie in wezen Christus zelf is. Wij belijden dat Jezus Christus is in de hemel. En we verheffen onze harten daarheen. Van Hem komt het leven. Op Hem mag ik vertrouwen. Van Hem ontvangen we de Heilige Geest. En die komt ons nabij. Die zal ons troosten. Die zal ons leiden. Die vrouw in het huis van Simon. Ze is gekomen. Dus ik kom niet bedrogen uit. Want Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. En hij zegt nog verder, ga heen, in vrede. Wat is dat? Ga heen in vrede. Wat is dat eigenlijk? Nou, wees gerust. Alles is goed. Ze kan gaan. Zijn zegen heeft. Dat is genoeg. De vrede van Christus. Bij het avondmaal gaat het ook niet om dat ene moment van morgen. Alsof de Heer ons alleen voedt terwijl we het sacrament gebruiken. Nee, hij belooft dat te blijven doen met zijn geest. Hij blijft het doen met zijn genade. De bevestigingen van zijn belofte mogen we meenemen. Dat we verder kunnen. Na dat moment aan de tafel kunnen de kinderen van de Heer weer verder op hun reis door het leven. Ga heen. In vrede. Weet dat het goed is. Weet dat alles is volbracht. Je kunt gaan onder de hoede van de Almachtige Vader. Ja, wat staat er in de komende week allemaal te gebeuren? Wie zal het zeggen? Waar zie je tegenop? Wat staat er allemaal te gebeuren in de komende tijd, de periode die voor u ligt? Hoe zullen wij onze roeping waarmaken in je dagelijks leven? Hoe zal de Heere naar behoren zijn eer geven? Nou, wees niet zo verontrust. Doe niet alsof u nu alleen weer verder moet. Maar houd ook dat vertrouwen in de genade van Christus. Wat u gekregen hebt. Wat versterkt is. De woorden die gesproken zijn. Neem het mee. En laat hem regeren. Laat de Heere over u waken. Laat zijn vrede uw hart vervullen. Rijk en overvloedig. Ga heen. In vrede. Het is waar ons geweten. Ja, dat zal ons ook wel weer aanklagen. De Satan wil het geloof graag aanvallen. Je kunt allerlei beschuldigers tegenkomen. Maar Christus' woord, dat staat erboven. Draag het mee. Zijn werk, dat is volkomen. Daar kan niemand iets van afdoen. De aanklagers in je leven, die kunnen dat nooit meer wegnemen. En Christus, hij zal het geloof blijven voeden. Niet alleen in die dienst waarin het sacrament wordt gebruikt. Maar van dag tot dag door zijn geest, door het lezen van zijn woord. Door de lof van zijn naam te bezingen. Door het gebed voor elkaar. Mijn vrede geef ik u, zei Jezus. Mijn vrede, ga heen in vrede. Zijn genade is zeker, zijn vergeving is volkomen, hij zal u bewaren. Hij zal zijn werk voltooien tot op de dag dat hij komt. Ga dan maar het leven in met zijn vrede. Amen. Psalm 147 gaan we nu zingen. De versen 2 en 6. Hij heelt gebroken van harte. En ook het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen. En hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden. Dat is verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, de versen 2 en 6. wij samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe God, onze Vader in de hemel, u brengen we de dank voor uw woord, voor uw belofte en de vastheid daarvan. Brengen we de lof dat u uw Zoon geschonken hebt, Jezus Christus, de Redder der wereld, tot wie we genodigd worden om in het geloof tot hem te komen, te vluchten. Zo vergeving te vinden voor onze zonden. En, Heere, een nieuw leven. En we bidden van u. Geef dat we zijn woorden daar ook bewaren in onze harten. Dat we uit dat geloof leven. Ook in de week die voor ons ligt. Dat zijn vrede naar uw woord, Heere Jezus, in ons zal blijven. Ook als er moeite en zorg is, als er verdriet is, als er drukte is en verleidingen zijn, in onze tocht door de wereld heen, uw wereld, maar toch ook een wereld waarin veel zo leeg is van God. U bidden we, Heere, dat uw vrede onze harten zal vervullen. En dat we zo ook in dat geloof mogen wandelen. Help ons daarin. Bouw de gemeente op. Laat uw koninkrijk komen. Maak ons tot uw getuigen. Heere, zo bidden wij deze dingen van u. En gedenk ons. Ook waar er zorgen zijn. Misschien ook over de financiën. Of over de ontwikkelingen in bedrijfsvoering, over een baan. Heren, we bidden voor elkaar. We bidden voor de velen die toch veel zorg hebben. Vanwege de inflatie. Vanwege toenemende kosten. Vanwege energieprijzen. Misschien ook schulden al. Of als het eruit ziet dat het niet goed gaat met een bedrijf, met een baan. We bidden van u, Heere, wilt u daarin ook uw hulp geven. Geef wijsheid ook in deze praktische zaken een goede weg te vinden. Heere, geef dat we elkaar in de samenleving kunnen helpen. Dat de overheid daarin wijsheid ontvangt om de juiste beslissingen te nemen. U bidden we, Heere, leer ons ook in alles, in voor- en tegenspoed, om ons vertrouwen op u te stellen. Ons door u te laten leiden, bij uw vrede te zoeken. Ook als er moeilijke tijden zijn. Dat hebben we niet in onszelf, Heere, maar geef het. Dat het ons ook mag heiligen en aan u zal verbinden. U bidden we dat u de verbreiding van het evangelie ook zegent. Via allerlei wegen, zendingswerk, het getuigenis van christenen in hun dagelijks leven. Ja, Heere, ook door het leven van christenen in landen waar weinig vrijheid is of christendom in een zeer kleine minderheid aanwezig is. Stel dat toch tot een zegen, opdat ook anderen een hoop mogen vinden bij Christus die het licht der wereld is. Toch de enige weg tot de zaligheid. Zegen ook waar de Bijbel wordt vertaald in de moedertaal van mensen. Mensen die dat nog niet hadden in hun eigen taal. Dat zou ook uw woorden hun harten mogen bereiken. Of als er middelen worden gebruikt, moderne communicatiemiddelen, om uw woord te verspreiden. Zegen dat ook, zodat mensen maar bij u worden gebracht. En Heere, ook christenen worden bemoedigd. En mensen die naar u zoeken, u ook mogen vinden in uw woord en in de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons en aanvaard onze dank, zoals we bidden in de naam van de grote en trouwe hoge priester, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen van Psalm 103, De versen 2 en 3 looft hem die u al wat gemisdreef, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2 en vers 3. Deze woorden die we in de Bijbel hebben gelezen als woorden van de Heer Jezus Christus. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.